see you.
Thank you.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Vanmorgen wordt het heilige avondmaal gevierd. Vanavond is er een tafel van voortzetting voor wie er vanmorgen niet is en niet in staat is om de dienst bij te wonen. En de dienst staat dan in het teken van de dankzegging vanavond. De collecte aan de avondmaalstafel is voor Padureni. Maandagavond is er geen catechisatie. Maar dan worden de catechisanten verwacht om de mensen op het dorp uit te nodigen voor de kerstavonddienst. Ook gemeenteleden zijn daarvoor uitgenodigd. Als er nog gemeenteleden zijn die zich geroepen voelen om te komen, dan zijn ze van harte welkom. We beginnen om 7:00 hier in de kerk. Dinsdag morgen staat hier, ik denk dat het dinsdagavond is, gebedskring. Dinsdagmiddag kerstfeest voor ouderen en alleengaanden. En donderdagmiddag is er contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 47 en daarvan het vierde vers. Psalm 47. Vers 4. We luisteren met elkaar naar de samenvatting van de wet En in aansluiting daarop zingen we van de lofzang van Maria het derde vers. Hoe heilig is zijn naam? Eerst dus de samenvatting van de wet. Toen een wetgeleerde tot de Heer Jezus kwam om hem te verzoeken en vroeg aan hem: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Zei Jezus tegen hem: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan het tweede gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En dan zullen we ook voorbeden doen als we aangekomen zijn bij het gebed uit het formulier. Dus we lezen nu het formulier om het heilige avondmaal te houden. Het tweede gedeelte. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat we in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft met zijn lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Omdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat we tot dit genadige verbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood. Hij dankte, hij brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neem eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker. Hij dankte, hij gaf hun die en zei: drink alle daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood. En vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen we deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat we als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij alle die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen. Omwille van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En we niet meer in onze zonde zouden leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade. Dat we er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige vader zult zijn. Die ons onze zonde nooit meer toerekent. En die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen, onze heiland belijden. En in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Ja, Heere, laat het zo zijn dat die woorden van de apostel Paulus, als hij zegt dat wij de dood van de Heer Jezus verkondigen totdat hij komt, dat wij zo met die volgende komst van u vervuld zullen zijn. Dat wij in deze adventstijd terugkijken naar uw eerste komst en weten dat die eerste komst al aan het begin van de geschiedenis aan onze eerste vader en moeder, aan Adam en Eva, voorzegd is. En dat u dat woord zal voleindigen. En dat heeft u zelf verzegeld bij brood en bij wijn. Want u, Heer Jezus, bent het waard om deze geschiedenis tot een voltooiing te brengen. U bent het niet alleen het middelpunt van de geschiedenis, maar ook de uitkomst van de geschiedenis. En neemt u daarom ook onze harten mee bij deze bediening. Naar de tijd dat u weer zal komen. En dat wij met Abraham, Isaac en Jacob mogen aanliggen bij de hemelse bruidegom op de hemelse bruiloft op de nieuwe aarde. Heere, we bidden u vanmorgen voor hen die worstelen met hun eigen zwakke geloof. Die telkens maar weer bij zichzelf te raden gaan of het kan. Geeft u, Heere, dat ze uw roepstem zullen horen. En dat uw stem, alle stemmen in ons, die twijfelen en die twijfel zaaien, zullen verbreken. We bidden voor hen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis. Die bezig zijn met juist over deze dingen ook na te denken, ook de afgelopen week weer. Geef dat het voor hen ook een rijke dienst mag zijn, ondanks dat ze niet aan mogen gaan. Ja, en er zijn er meerdere heren hier in de gemeente die geen belijdenis hebben afgelegd. Soms heeft dat bepaalde redenen en dat we dat al jarenlang hebben uitgesteld. Heren, geeft u dat het verlangen naar het avondmaal ook het verlangen naar belijdenis doen aan zal wakkeren. We bidden u voor de mensen thuis die niet met ons mee op konden gaan. Geef ook daar een rijk gezegende dienst. We bidden nu ook voor hen die bij alles wat hier gebeurt onverschillig blijven. Die eigenlijk niet snappen wat er gaande is. Heere, werkt u ook in die harten, opdat ze mogen zien wat ze zonder u missen en wat ze met u kunnen krijgen. We bidden nu voor de kinderen die erbij zitten en die ook mogen zien in brood en wijn wat u gedaan heeft, Heere Jezus. Want u gaf uw leven, ook voor hen. Geef dat ze dat in het geloof mogen omhelzen en in hun hart bidden. Heere, geef ook dat ik daar op een dag mag zitten. Heere, geef ons zo een rijk gezegende dienst. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan met elkaar zingen van de lofzang van Maria, de versen 4 en 5. De lofzang van Maria, vers 4 en 5. Wij gaan met elkaar lezen uit de Bijbel ter voorbereiding op het avondmaal van Genesis 12, de versen 1 tot en met 4, waarin de roeping van Abraham wordt beschreven en waar de belofte aan Abraham heel rijk naar voren komen. En dat gaan we niet alleen doen in Genesis 12, we gaan straks ook lezen in Genesis 15 en Genesis 17. Want het gaat er vanmorgen om hoe het kerst met Abraham wordt. De belofte aan Abraham gaat in vervulling in de komst van de Heer Jezus. Dat zullen we zien, dus daarom kijken we naar wat die beloften aan Abraham zijn. Allereerst dus Genesis 12, vers 1 tot en met 4. De Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Dan Genesis 15 vers 1 tot en met 6. Daar is Abraham inmiddels in het beloofde land aangekomen en gaat de Heere de belofte aan hem herhalen. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham: Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham: zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem: deze man, Eliezer dus, zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei: kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem: zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dan tenslotte Genesis 17, vers 1 tot en met 8. Dan zijn we 24 jaar verder, na de eerste belofte aan Abraham dat hij nageslacht zou krijgen. En er is nog steeds geen kind. Genesis 17, vers 1 tot en met 8. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als erfelijk bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Tot zover. We gaan ons voorbereiden op de prediking en dan gaan we zingen van de lofzang van Maria opnieuw, vers 6. En 7. En opvallend is daarin dat Maria zelf ook de lijn legt met Abraham. Alles wat haar overkomt, dat was al aan Abraham toegezworen. Vandaar de lofzang van Maria, vers 6 en 7. En in de tussentijd wordt u in de gelegenheid gesteld om de Heer met uw gaven te dienen. 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor het kerkblad. En de uitgangscollecte is voor de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Straks als de tafel wordt klaargemaakt, zingen we met elkaar van Psalm 105, vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. En dan is de laatste regel opnieuw een herinnering aan dat dit al aan Abraham was toegezegd. Aan Abraham had de Heere dit toegezegd. Psalm 105, vers 22. Na het Amen. Kerstfeest met Abraham. Dat is het thema van morgen. Kerstfeest met Abraham. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zijn in deze weken van Advent met elkaar bezig om sporen van de Heer Jezus te vinden in het Bijbelboek Genesis. Want we geloven dat de Bijbel van kaf tot kaf een boek is wat gaat over de Heer Jezus. En vandaar dat we ook zoeken naar kerstfeest in Genesis. En het woord kerst in Genesis. In Genesis 3 al. Als God nageslacht belooft. Nageslacht van de vrouw. Dat de slang de kop zal vermorzelen. Een adventsbelofte. Dat de vloek die op de mensen en op de aarde rust vanwege de zonde. Dat die door de Heere zelf teniet gedaan zal worden. Het woord kerst in Genesis 4. De Heere had Adam en Eva nageslacht beloofd dat de werken van de duivel zou verbreken. Maar die twee zonen van hen, Kain en Abel. Abel is vermoord en Kain is weggevlucht. Wat komt er terecht van dat nageslacht? En die belofte. En dan geeft de Heere opnieuw nageslacht. Het nageslacht Seth. Het standvastige geslacht. En in dat standvastige geslacht wordt een zoon geboren. In Genesis 5. En dan wordt het weer kerst. Als we het vader Lamech horen uitroepen. Ik geef deze zoon van mij de naam Noach. Want hij zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen. Vader Lamech, de vader van Noach. Die leefde in de overtuiging dat God door zijn zoon de vloek ongedaan zou maken. En zo wordt het kerst in de Noach-geschiedenis, als Noach en zijn nageslacht dwars door de zondvloed heen gespaard worden. Als je goed oplet, dan wordt het heel vaak kerst in Genesis. En dat heeft alles te maken met dat ene woordje nageslacht. Dat woord nageslacht is een kernwoord in het Bijbelboek Genesis. Vanuit het nageslacht van de vrouw zal er redding zijn. En God geeft nageslacht uit de vrouw. En dat nageslacht, dat zie je de hele geschiedenis door strijden tegen het nageslacht en met het nageslacht van de slang. Dat is die vijandschap waarvan God al sprak in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen haar nageslacht en uw nageslacht. En dat woord nageslacht heeft daarom een hele belangrijke en hele bijzondere lading in het Bijbelboek Genesis. Ja, eigenlijk is dat woord nageslacht in de Bijbel ontzettend belangrijk. Telkens weer gaat het over nageslacht. God geeft nageslacht in zoveel onmogelijke, vastgelopen situaties. En zo komen we vanmorgen aan in Genesis 12, bij de kinderloze Abraham en Sarai. En wat doet de Heere? Hij belooft nageslacht. Opnieuw. Waarom doet hij dat? Omdat het misging met Adams nageslacht. Het ging mis met Kains nageslacht. Het ging mis met Noachs nageslacht. Jongens en meisjes, ik geef vanmorgen drie woorden aan jullie mee, waarmee je eigenlijk de eerste 11 hoofdstukken van de Bijbel kent. Als je die drie woorden onthoudt. Het zijn drie woorden en die beginnen allemaal met zonde. Bij Adam lezen we over de zondeval. Bij Noach lezen we over de zondvloed. En bij Noachs nageslacht lezen we over de zondtoren. Zondeval, zondvloed en zondtoren. Dan heb je de eerste 11 hoofdstukken van Genesis samengevat. Ik heb dat woord zondtoren zelf verzonnen, maar de toren van Babel zou je gerust zondtoren kunnen noemen. Omdat ze met die toren te bouwen heel erg tegen de Heere zondigen. Ze willen niet de Heere groot maken, maar ze zeggen wij willen onszelf groot maken. En jezelf groot maken, dat is zonde. De Bijbel noemt dat hoogmoed. God houdt niet van mensen die zichzelf groot maken. God houdt van mensen die zichzelf klein maken. En de mensen in Babel zeiden, wij willen een grote stad. Met een grote toren en dan zal onze naam groot zijn. Als we een grote stad bouwen, dan hebben we heel veel mensen. En als we een grote toren bouwen tot aan de hemel, dan wordt onze naam groot. Dan zijn we wereldberoemd. Maar God zegt, ik hou niet van hoogmoedige mensen. Die zichzelf groot maken. Ik hou van nederige mensen. Die zichzelf klein maken. En daarom straft God die mensen. Die zichzelf groot maken. Ze gaan een andere taal spreken. En zo kwam er van die toren en van die grote naam niets terecht. Want zij zeiden, wij zullen voor onszelf een naam maken. En daarmee zijn de bewoners van die oude stad Babel beroemd geworden. Maar dan anders dan dat ze bedoeld hadden. Het zijn beroemde verliezers. En dan komt Genesis 12. En wat zegt God tegen Abraham? Ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal uw naam groot maken. De roeping van Abraham is een soort tegenbeeld met die torenbouw van Babel. God verspreidt, hij werpt uiteen de hoogmoedigen die groot van zichzelf denken. Die zendt hij, die gooit hij door elkaar. Maar hij brengt de nederigen samen en maakt van hen een volk. Hé, hebben we daar niet zojuist van gezongen? Hebben we daar zojuist niet van gezongen met de lofzang van Maria? Hoe zingt Maria dat? We hebben gezongen dat de arm van de Heere sterk is, dat hij een krachtig werk heeft gedaan en dat hij heeft verstrooid en verward met alles wat het hart van die trotsen mogen bedoelen. Zou Maria niet aan de torenbouw van Babel ook gedacht hebben toen ze dit zong? Begint u iets van die grote lijn van Genesis, ja die grote lijn in de Bijbel te zien? De belofte aan Abraham is veel meer dan een zegen voor het volk Israël alleen. Vaak wordt die zegen aan Abraham vooral op het volk van Israël betrokken. Maar dan begin je eigenlijk pas in Genesis 12 te lezen. Alsof God met Abraham iets volkomen nieuws begint, maar dat is niet zo. Als God aan Abraham nageslacht belooft, dan klinkt daarin alweer het kerstfeest door. Ik zal de zegen brengen aan alle geslachten van de aarde. Hij belooft de zegen die verloren is gegaan door de zondeval, door de zondvloed en door de zondtoren. Die zegen zal ik alsnog brengen, via jou Abraham. Via jou zal er een menigte van mensen gezegend worden en bijeengebracht door Abrahams nageslacht. Abrahams nageslacht zal de mensheid weer bijeenbrengen. Ja, wie is dat nageslacht dan? Zijn dat de Joden? Is dat Israël? Zal Israël die heidenvolken weer bijeenbrengen? Nee, zegt Paulus in Galaten 3. Dat nageslacht van Abraham, dat is de Heer Jezus, dat is Christus. Door Christus zal er een menigte van mensen bijeengebracht worden en toegevoegd worden tot een wonderlijke gemeenschap. Een gemeenschap van mensen die God uitkiest, die God roept en die hij aanraakt in hun hart en die hij toevoegt aan zijn volk wat zalig wordt. Dat is wat God ten diepste belooft aan Abraham. En dat loopt als een rode draad door de Bijbel heen. De verhaallijn van de Bijbel is gegrond in die belofte van Abraham. Abraham, jij zult nageslacht krijgen met een hoofdletter. En door dat nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Zo talrijk als de sterren aan de hemel, zo'n groot volk zal ik ze maken. En ik zal voor hen een God zijn. Dat nageslacht, dat wordt door de eeuwen heen verwacht. En dat nageslacht, dat komt er. We kunnen vanmorgen natuurlijk niet die hele rode draad van Genesis 12 tot en met Openbaring 22 volgen. Maar ik wil u wel mijn hoogtepunt uit die lijn laten zien. In de lofzang van Maria. En trouwens ook Zacharias heeft het erover in zijn lofzang. Maar daar komen we straks nog wel aan toe, hè, de eerste tafel. Maar als we Maria's lofzang bekijken door de bril van Genesis 12, dan zie je hele opmerkelijke dingen. Dan zegt Maria met zoveel woorden, wat mij overkomt, wat de Heere in mijn leven doet, dat is niets minder dan de vervulling van de belofte aan Abraham gedaan. Want zij zegt in Lucas 1 vers 55, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Dan vraag je toch af, Maria, waarom denk jij nou opeens aan Abraham als de engel Gabriel bij jou geweest is? Abraham leefde toch wel 2000 jaar voordat jij geboren werd. Nou zegt Maria, wat mij overkomen is, is Abraham ook overkomen. Daarom denk ik daaraan. Hij koos Abraham uit alle mensen die hij had kunnen uitkiezen. Koos God Abraham uit. Hij kwam uit een vergelegen gebied. Ver bij het beloofde land vandaan. Uit Ur der Chaldeeën. En God koos hem zomaar uit om wonderlijke dingen aan hem te vertellen. En zegt Maria, dat is mij ook overkomen. Want zo zegt ze het toch ook. Zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Een echo van wat God aan Abraham zei. Ik, meisje uit Nazareth in het Galilea van de heidenen, ik ben uitgekozen. En God belooft mij nageslacht. Nageslacht waardoor alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Ja, Gabriel die heeft het over een koning die uit haar voortkomt. Zoals ook aan Abraham is gezegd, koningen zullen uit je voortkomen. Maria, jouw kind zal koning zijn over het nageslacht van Jacob. Maria zingt, wat nu in mijn leven gebeurt, is de vervulling van wat God beloofd heeft aan Abraham. Ik mag het nageslacht van Abraham met een hoofdletter ter wereld brengen. En door dat nageslacht van Abraham, van Maria, worden mensen uit alle landen, talen en volken bijeengebracht. Die in Genesis 11 in hun hoogmoed zijn verspreid. Want Gods oorspronkelijke plan is een mensheid die bijeengebracht wordt, dat een volk is waarvan hij de God zal zijn. Dat er een koninkrijk is waar hij koning is. En waar er een grote feestmaaltijd zal zijn. Waar mensen uit alle landen, talen en stammen aan deel zullen nemen. En waar Abraham, Isaac en Jacob bij zullen aanliggen. En hun nageslacht zit aan het hoofd van de tafel. Jezus Christus. Het avondmaal is daar een voorproefje van. We mogen nu al iets ervaren van de ontmoeting met Jezus op de nieuwe aarde. Waar het volk van Abraham bijeengebracht zal zijn. Kinderen van Abraham. Omdat ze door het geloof in Abraham zijn ingelijfd. Amen. Ja, ook het manna in de woestijn wees al vooruit op de maaltijd met de Heere. De Heer Jezus die zegt later in Johannes 6 dat manna in de woestijn, dat was ik. Want ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt. Ik ben degene die mijn volk voedt en verzorgt. En daarom klinkt de oproep ook hier vanmorgen. Kom, want alle dingen zijn gereed. Aan deze kant zijn er nog 3 plekken vrij. De andere kant nog 2 zelfs. 3. Goed, hè? Nee, 2. Het is fijn als de tafels vol zijn. Nog 1 plek aan mijn rechterzijde. Laten we eerst met elkaar bidden. Heere, geef dat wij vanmorgen met het ware hemelse brood, de Heer Jezus, gevoed mogen worden. En geef dat wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar dat we onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Heere, laat ons niet twijfelen dat onze zielen door de werking van uw Heilige Geest waarachtig met uw lichaam en bloed gevoed en verkwikt mogen worden, als we het heilige brood en de drank tot uw gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet alle daarvan. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Nou, hij zit in ieder geval goed vol. En dat moet ook. Want het is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. en de beker der dankzegging, die wij daarom dankzeggende zegenen. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus een volkomen verzoening is van al onze zonden. We gaan aan de avondmaalstafel in het Nieuwe Testament op zoek naar Abraham en hoe die belofte aan Abraham gedaan in vervulling gaat in Jezus. We gaan lezen van Lucas 1, vers 67 tot en met 75. Dat is de lofzang van Zacharias, Lucas 1, vers 67 tot 75. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Stel je Zacharias eens voor. Wat heeft die man op zijn oude dag nog meegemaakt? Nou ja, oude dag. Een priester mocht dienst doen tot zijn 50ste jaar. Dus ik vermoed niet dat hij ouder dan 50 geweest is. Want de wet van Mozes schrijft dat zo voor in nummerie 4 en 8. Maar in ieder geval heeft Zacharias in een korte tijd heel wat meegemaakt. De engel Gabriel verschijnt aan hem. En die kondigt hem aan dat hij een zoon zal krijgen. En dat terwijl Elisabeth onvruchtbaar is en ook al op leeftijd. Hij gelooft het niet en hij wordt gestraft, zodat hij moet zwijgen. En dan komt hij thuis en dan komt in de zesde maand van de zwangerschap van zijn vrouw, zijn nichtje Maria op bezoek. En die blijkt ook bezoek gehad te hebben. Van diezelfde engel Gabriel. En Maria heeft ongetwijfeld verteld wat Gabriel gezegd heeft. Dat ook zij een zoon zal krijgen. Een zoon waarover rijke dingen worden gezegd. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En met het klinken van die naam van Jacob, uit Maria's mond gaat Zacharias misschien wel nadenken. Heeft hij 3 maanden de tijd voor om stil te zitten nadenken over die woorden die nu ook aan Maria gezegd zijn. God is aan het werk. Hier gebeurt niet zomaar iets. God is bezig om het verbond dat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob te vervullen. God ziet om naar zijn volk Israël. Zacharias denkt na over de gebeurtenissen in de afgelopen maanden in zijn eigen leven. En hij komt er tot zijn verwondering achter dat nageslacht van Abraham, dat wordt over een paar maanden geboren uit mijn nichtje Maria. En mijn zoon mag zijn voorloper zijn. De profeet van Abrahams grote zoon. En als je goed kijkt naar die lofzang van Zacharias, dan kom je erachter dat Zacharias diep onder de indruk is dat de Heere zijn eed aan Abraham houdt. De belofte gedaan aan Abraham, telkens opnieuw herhaald door de profeten, zo zingt hij. Door de eeuwen heen, God gaat die belofte in mijn leven vervullen. Er zal nageslacht geboren worden. En wat gaat dat nageslacht doen? Ook dat heeft Zacharias heel goed begrepen in vers 74. Wij worden verlost uit de hand van onze vijanden. En wij zullen hen weer dienen zonder vrees. Zacharias zegt hier eigenlijk, die belofte die aan Abraham gedaan is, is ten diepste de belofte van Genesis 3 vers 15. De vijand wordt verslagen, zodat wij God weer kunnen dienen zoals het was in het paradijs. Zonder vrees. We hoeven ons niet meer te verstoppen. Ons niet meer voor hem te schamen. Nee, we mogen hem in heiligheid en gerechtigheid dienen. En voor hem leven, alle dagen van ons leven. Zoals het bedoeld was bij Adam en Eva. Dat ze met de Heere zouden leven. In heiligheid en in gerechtigheid. Jezus Christus is de vervulling van de belofte aan Abraham. In uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dat is wat wij hier gedenken. Dat de Heer Jezus, om ons die zegen te geven, de vloek gedragen heeft. Zo verlost hij ons uit de macht van de duivel. En zo brengt hij ons in zijn koninkrijk. Waar we God zullen dienen zonder vrees. Laten we met Zacharias meezingen met de lofzang van Zacharias, het 2e vers. Dat is wat, hè, als je daarover nadenkt. Abraham die naar die sterrenhemel kijkt. En dat God zegt, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Had hij kunnen bevroeden dat wij een van die sterretjes zouden zijn waar hij naar zit te kijken. Zo trouw is God aan zijn verbond. Ga dan heen in vrede. Dat verbond dat van geen wankelen weet, dat heeft de Heer Jezus vervuld. En daarbij geeft hij een teken en een zegel. Het teken en het zegel van het brood en van de wijn. En die staan hier klaar, zodat wij met zijn heilsgoederen vervuld mogen worden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan beide kanten inderdaad, is er nog een stoel. En zo past het allemaal precies. Vanavond is er nog een tafel van voortzetting. Om te voorkomen dat we hier straks met één persoon zitten. Die mag vanavond ook aangaan, geen enkel probleem. Dan ook staat er weer een tafel gereed. Maar ga ik hier bij deze de avondmaalsbediening sluiten. Laten we eerst samen bidden. Heren, geef dat wij onze harten mogen opheffen naar u die in de hemel zit. Opdat wij gevoed en versterkt mogen worden. Met uw heilig woord, maar bovenal met uw heilig sacrament. Trek onze harten naar u toe en geef dat wij uw schoonheid en uw liefde voor ons mogen zien. Dat bidden we in uw naam alleen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet alle daarvan. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken wordt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja. De beker der dankzegging die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus een volkomen verzoening is van al onze zonden. Aan deze tafel lezen we nogmaals Genesis 15, vers 4, 5 en 6. Genesis 15, vers 4, 5 en 6. Daar zegt, daar komt het woord van de Heere tot Abram. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij Abram naar buiten en zei, kijk toch naar de ster, naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. In Genesis 12 al heeft de Heere aan Abraham beloofd dat hij hem zou zegenen en dat hij hem groot zou maken. En in het Oude Oosten had grootsheid alles te maken met je nageslacht. Had je een groot nageslacht, dan was je gezegend en welvarend. En van daaruit moet ook de vraag van Abraham in Genesis 15 gezien worden. Abraham die zegt daar tegen de Heere, als de Heere daarvoor zegt, ik zal uw loon zijn zeer groot, maar wat zou u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga? Je moet die vraag opvatten als, wat heeft het voor zin dat u mij beloont als ik geen kinderen heb? Ik zal kinderloos sterven. En dan roept de Heere Abraham naar buiten en hij zegt, Abraham, kijk eens naar die sterren. Tel ze maar als je kunt. Blijkbaar was het een onbewolkte nacht. Een nacht zo helder en een hemel zo donker dat er talloze sterren te zien waren. Zo talrijk als de sterren, zegt de Heere, zal jouw nageslacht zijn. Je zou kunnen zeggen, God geeft bij zijn belofte uit Genesis 12 een sacrament. Dat elke keer als Abraham 's nachts wakker ligt en loopt te piekeren hoe het nou moet met die belofte. Dat hij naar buiten kan lopen en de sterren kan zien. En kan weten, ja het is waar, de Heere heeft het mij gezegd onder deze sterrenhemel. Hij tekent het zelf uit. En hij maakt zijn belofte zeker. Zo zeker als ik de sterren hier zie, zo zeker zal de belofte uitkomen. En dit sacrament, dat komt in de Bijbel geregeld terug. In Genesis 26 herhaalt de Heere de belofte aan de zoon van Abraham, aan Isaac. Daar zegt de Heere tegen Isaac, ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En ik zal uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En wat dacht u van de droom van Jozef? Hij droomde dat de zon, de maan en de 11 sterren voor hem neerbogen. Die 11 sterren, dat zijn de 11 zonen van Jacob. Dat is het nageslacht van Abraham. Het is nog niet talrijk, maar het zijn wel sterren. Dat sacrament van de sterren van Abraham, dat keert telkens terug in de Bijbel. Het is als een soort refrein in een muziekstuk, wat telkens weer gezongen wordt. In Genesis, maar ook in Numeri 24, daar zegt de profeet Biliam, er zal een ster in Jacob opgaan. Het beeld van de sterren komt geregeld terug in het Oude Testament. Waarom? Waarom gebruikt de Heere dat beeld nou van sterren? Zou het niet hiermee te maken hebben? De sterren laten iets zien van het majestueuze, van Gods belofte. Als je naar de sterren kijkt, kan het toch niet anders dan dat je jezelf heel klein voelt in dat grote, immense heelal. Die sterren zijn duizenden lichtjaren ver weg, oneindig veel groter dan wij. Zoals we in verwondering bedenken dat God het is die die sterren heeft voortgebracht en allemaal bij hun naam kent. Ja, dat is één reden dat God het teken van de sterren aan Abraham geeft. Het is de Heere die dit zal scheppen, die dit zal doen, die deze belofte zal waarmaken. Want Hij is degene die de sterren geschapen heeft en de sterren bij name kent. Maar er is één ster die eruit blinkt. Een ster die een teken aan de hemel wordt van het nageslacht van Abraham. Met een hoofdletter. Ten tijde van Jezus' geboorte verschijnt er een ster aan de hemel. En de magiërs uit het oosten die zien hem. Die zien de ster en gaan op reis. En ze komen bij de plaats die de sterren wijst. En vinden daar de grootste zegen die ze maar vinden kunnen. De vervulling van het nageslacht van de belofte aan Abraham. In uw nageslacht zullen alle volkeren, waar die magiërs ook toe horen, van de aarde gezegend zijn. Zij vinden de zaligheid, want ze kwamen bij Christus. Bij hem die de vervulling van Abrahams nageslacht is. De ster die uitblinkt tussen al die miljoenen sterren. Van hem gaan we zingen met de lofzang van Simeon. Het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. Lofzang van Simeon, vers 2. Ja, ook Simeon zingt er weer van, hè. En Israël zal verhogen. Ik zal uw naam groot maken, Abraham. En dat brengt God in vervulling in het nageslacht van Abraham. Onze namen zullen verhoogd worden door de naam van die ene naam onder de hemel. We zullen zalig gesproken worden door hem. En wat is je naam dan groot als daar zalig voor mag staan? Ga dan heen in vrede. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij loven en prijzen uw grote naam. Dat die wonderlijke verhaallijn in de Bijbel, dat wij daarachter mogen staan en in stilte ons mogen verwonderen dat u ons brengt en toevoegt tot dat grote getal van de mensen die zalig worden. Van dat grote getal van die sterren aan de hemel. Die Abraham toch mocht zien. Heere, dank u dat u zo het sacrament aan hem gaf. Maar ons ook het sacrament gaf van de vervulling. Van het bloed en het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Geef dat we daardoor gesterkt hier van heen mogen gaan. In de wetenschap dat u trouw bent aan uw verbond, trouw aan uw belofte. En dat wij daar deel van uit mogen maken door het geloof. Heere, geef dat we vanavond nog een gezegende tafel van voortzetting mogen hebben. Geef dat ook daar weer we gesterkt en gevoed mogen worden. Ja, Heere, gedenk ons en gedenk de gemeente zo, dat we ook vanavond weer trouw zullen opkomen om te luisteren naar het kerstfeest in Genesis. Als we mogen zien hoe de kleinzoon van Abraham zo'n helder zicht kreeg op de zoon van God. Ja, Heere, geef zo een gezegende zondag. En dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan tenslotte zingen met elkaar van Psalm 113 en daarvan het vierde vers, 113 vers 4. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.